BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.
Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Banken zaten afgelopen maand in de hoek waar de klappen vallen. Eerst viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank om en daarna moest het Zwitserse Credit Suisse worden gered door concurrent UBS. En het rommelde zelfs even bij Deutsche Bank. Bij elkaar zorgde dit voor flink wat onrust op de financiële markten wereldwijd. Ineens wordt er gevreesd voor een nieuwe bankencrisis. Hoe reëel is die angst en waar komt die vandaan? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de nieuwe bankencrisis. Vandaag is bij me Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO en bijzonder hoogleraar duurzaam bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom.
Dank je.
Nou, ik heb vaker gesproken, dus het tutoyeren. Voordat ik het met je ga hebben over de onrust op de financiële markten in maart, wil ik eerst 2 dingen van je weten. En het eerste is, wat is het belangrijkste inzicht dat die bankenstress of bankencrisis misschien toch maar, die periode van maart 2023, welk inzicht heeft het jou opgeleverd?
Nou, eigenlijk het inzicht dat, dat de verwachting dat er niets zou gebeuren in de financiële markten, bij een rentestijging die in decennia niet zo stevig is geweest, dat een wat onrealistische, misschien wel naïeve verwachting was. Want dat was eigenlijk wat de markten uitspraken in hun verwachtingen. Van wij denken eigenlijk dat deze rentestijging kosteloos kan gaan, dat de inflatie terug in zijn hok gaat, dat de economie een zachte landing maakt. Dat noem je het Goldilocks scenario. En dat was eigenlijk misschien wel wat naïef.
Mooi scenario, niks aan de hand, maar een onrealistisch scenario. Ja. Ten tweede, ben je als hoofdeconoom, ben je goed in het voorspellen van een bankencrisis?
Nee.
Nee. Maar als je dan toch een beetje bent, ben je dan meer optimistisch of pessimistisch? Want dat heeft met karakter te maken.
Ja, nou geef je me eigenlijk, leg je me eigenlijk al een antwoord in de mond.
Ik weet het niet wat jouw karakter is.
Mijn karakter is optimistisch. Maar ik denk ook dat het feitelijk gerechtvaardigd is. Want als je kijkt naar de fundamentals in ieder geval in de Europese bankensector, dan zien die er stabiel en stevig uit. Dat wil niet zeggen dat er dus geen bankencrisis ontstaat. En dat heeft dus te maken met het feit dat in een bankensector alles eigenlijk draait om vertrouwen. En als dat vertrouwen er niet is, of dat nou gerechtvaardigd is of irrationeel, als het er niet is, dan creëert het een probleem. En het kan zelfversterkend worden.
Het IMF zegt in ieder geval, hoe het ook is, hoe we er ook voor staan, het is heel goed dat de centrale banken de rente aan het verhogen zijn en flink aan het verhogen blijven ook. Ben je dat met IMF eens of niet?
Dat is noodzakelijk, ben ik mee eens. Het punt is dat beslissing om de rentes te verhogen, die proberen de centrale banken echt los te blijven zien. Proberen ze los te blijven zien van de financiële stabiliteitsconsequenties op dit moment. Want ze zeggen die renteverhoging, dat is ons instrument voor het bestrijden van inflatie. Ja. We hebben andere instrumenten voor die financiële stabiliteit.
Maar altijd de komma daarna, maar toch wel degelijk, als je goed kijkt, heeft het natuurlijk toch met elkaar te maken.
At the end of the day wel. En dat heeft er ook praktisch mee te maken dat als er heel veel onrust is in die bankensector, of in de financiële sector, in markt in het algemeen, dat dan eigenlijk de financieringscondities verkrappen, noemen we dat. Dus eigenlijk het lastiger wordt om financiering te krijgen. Ja, en dat is eigenlijk een deel van het effect wat de centrale bank met die renteverhoging probeert te bereiken. Dus eigenlijk krijgt ze dan hulp uit de financiële sector en hoeft ze dus zelf ook minder te doen om haar eigen inflatiedoel te bereiken.
Laten we even een maandje teruggaan. Wat dacht je toen Silicon Valley Bank omviel?
Ja, ik dacht ik dacht eigenlijk gewoon wat iedereen dacht. Is dit weer die tijd? Dat is wat iedereen denkt.
Je dacht ook meteen, het zal toch niet waar zijn dat er weer een nieuwe crisis aankomt?
Zeker, ja. Ja. En dan ga je lezen van wat is nou exact hier aan de hand. En dan blijkt dat bij bijvoorbeeld die Silicon Valley Bank een aantal hele waanzinnige factoren bij elkaar te komen. Dus bijvoorbeeld dat de hele grote depositohouders van boven de 250 duizend dollar. Dat die allemaal, of in grote getalen, uit dezelfde sector kwamen. Allemaal uit de techsector. En dat ze ook nog eens in hele grote getalen elkaars WhatsApp-nummer hadden. En elkaar gewoon een berichtje stuurden dat ze weggingen en dat iedereen volgde. En dat er toen tientallen miljarden binnen een uur de bank hebben verlaten. Ja, dat verzin je bijna niet. Daarbij komt dat iets wat we eigenlijk wel wisten, was dat in 2008 onder de hand van Donald Trump die banken zoals de Silicon Valley Bank, maar ook andere middelgrote banken eigenlijk uit de regulering van Dodd-Frank zijn gehaald.
Ja, de strenge regulering, god alleen juist. In Amerika dan maar voor de grote banken.
Ja, en dat is ook wel een beetje zuur voor Europa, moet ik eerlijk zeggen. Want kijk, dus er is in onder het Baselakkoord is er stevig onderhandeld over het bankentoezicht sinds de financiële crisis. En daar hebben de Amerikanen ook hard getrokken aan heel streng toezicht. Vervolgens hebben zij dat toezicht alleen op hun grote spelers laten plaatsvinden. Terwijl in Europa geldt dat voor alle banken. Dat toezicht, dat is niet kosteloos. Nee. Met dat toezicht heb je hogere kapitaalkosten. En dat
Natuurlijk, daar ben je er zeker, dat snap ik. Nou, is er nog een tweede punt? Want dan denk je, oké, ik dacht, schrok even van die bank. Maar ja, er komt er een tweede bank. Want dan kon je met heel veel argumenten dat wegvagen, het argument van angst.
Ja.
Maar ja, dan krijg je dus inderdaad Credit Suisse. Daarna zelfs Deutsche Bank. En dan zie je een president als Scholz die de natie toespreekt. Biden in Amerika ook. Ja. En dat zijn misschien wel voortekenen. Of dacht je toen ook van, nou, het valt allemaal wel mee?
Nee, toen werd ik wel ongerust. En kijk, bij Credit Suisse is het zo dat daar was ik eigenlijk niet zo ongerust over, om een aantal redenen. Het was, zeg maar, de kern van de zaak was dat Credit Suisse was al jaren een bank die af en aan problemen had, schandalen had. En eigenlijk nu met wat de triggerde was, eigenlijk die dat boekhoudschandaal, of dat boekhoud, de moeilijkheid van het vaststellen van de financiële controles. En wat je dan krijgt als er een soort van een sfeer is op de markten van wantrouwen, dan gaat die zwerm, zeg maar, van marktspelers die zoekt naar de volgende zwakste schakel, die landt gewoon dan op een bank als Credit Suisse. Dat is op zich niet zo gek.
Dus dan is het ook logisch, daarna dat Deutsche Bank, waar je daar vervolgens naar kijkt, dat de president dan zegt, wacht even, want die voelt die sfeer aan, die moet het op dat moment zeggen, maar ondertussen toch geruststellend niets aan de hand.
Dat is het lastige. Je moet op het moment dat je iets zegt, kun je eigenlijk daarmee een signaal oproepen van, hey, waarom vindt hij het nodig om iets te zeggen? Als er niks aan de hand zou zijn, zou het niet nodig zijn. Precies. Aan de andere kant, als je niets zegt, is ook de vraag, waarom zegt hij niets, terwijl evident iets aan de hand is?
Ja, ja, nee, dat is inderdaad heel lastig. Ja. Dus het gaat vooral om angst en vertrouwen, daar hebben we het over.
Eigenlijk is dat het hele angst, verhaal, in ieder geval
maar
in Europa.
Angst heb je toch ook met media te maken. Die wereld kan jou van binnenuit. Hè? Je bent ook het geef economie, geeft het al een dag, in een ander leven.
Ja.
Dus dat betekent dat je ook weet hoe daar werkt en hoe het zit. Het is heel lastig, dat weet ik ook. Want jij hoeft de media niet bestraffend toe te spreken. Dat weet je allemaal zelf wel. Iedereen gaat zijn eigen gang. Maar je kunt misschien wel een paar handvatten aanbieden, of een paar ideeën aanbieden, of inzichten. Want soms zijn we misschien op redacties ook weer geneigd om te denken, nou, het valt wel mee, praten erover. Terwijl mensen horen dan nu ook weer praten over mogelijke bankencrisis. Ja. Kunnen toch weer schrikken, kan iets doen met een sentiment. Moet je daar overdreven bewust van zijn? Of denk je van, nou, het valt wel mee, daar kun je gewoon lekker makkelijk open over praten.
Nou, ik denk dat je daar, als de journalistiek heeft een rol om erover te praten. Dat vind ik. Ik vind dat de journalistiek niet aan zelfcensuur moet of mag doen op het moment dat er iets speelt. Ben ik heel principieel.
Nee, maar uiteraard, maar dat zal niemand zeggen. Nee, maar het gaat mij meer om het taalgebruik. En hoe zorgvuldig moet je zijn?
Ja, maar ik denk dat waar volgens mij wel echt iets in zit wat betreft de media is. Kijk, dus op het moment dat er onrust speelt, kun je makkelijk mensen vinden die, zeg maar, in de uithoeken van het debat altijd al bereid stonden om te schreeuwen, ik zei het altijd al, moord en brand, dit is het begin van het einde. Maar daar vind ik dat de media een verantwoordelijkheid heeft op dat moment om dan niet alleen die uiterste van dat debat op te zoeken en ook wat meer in het midden te vragen.
Of die mensen misschien geen podium te geven zelfs, of wel een podium, maar geen te groot podium.
Nou ja, je moet het balanceren. Ik denk dat je mag als medium altijd zeggen van, ik wil het geluid naar boven halen, maar op zo'n moment dat vertrouwen, zeg maar, het zo extreem belangrijk is, ga dan niet in de uiterste hoek iemand op het podium zetten waarmee je het idee werkt.
Want het heeft gewoon effect. Hoe dan ook, moet het niet netten of dus het niet zo is.
Nee, maar zorg dan gewoon voor een genuanceerd geluid met deskundigen.
The Big Five. Paul van Liemt.
Ja, voor een genuanceerd geluid vandaag mijn gast Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Bij ABN AMRO zelf overigens ook even schrik of niet? Of viel het wel mee?
Nou, dat viel het eigenlijk wel mee.
In de zin van dat er misschien mensen waren die dachten, we moeten ook bij ABN AMRO gaan weglopen.
Nee, ja, ik kan daar niks over zeggen, maar... Vanuit mijn eigen team kan ik wel zeggen dat het eigenlijk wel meeviel. Want we kennen onze eigen cijfers, we zaten er bovenop. We hebben de raad van bestuur direct gebriefd met wat we wisten, wat er in de markt aan het gebeuren was. En er is volgens mij geen moment paniek geweest.
Nou was er wel veel onrust op die financiële markt, dus door het omvallen van Silicon Valley Bank. En wat voor etiket je daar ook opplakte. Je hebt al gezegd waar het ongeveer mee te maken heeft, dat we in de gaten krijgen die appgroepjes in de techsector natuurlijk. Maar wat ging er precies mis als je dan echt één kern eruit moet pikken? Nou, waar dus, we misschien voor de toekomst ook het dan hebben.
Nou, één element wat er in de Verenigde Staten misging, was dat dus die... Dat de middelgrote banken niet gereguleerd waren, of veel minder streng gereguleerd, waardoor een situatie kon plaatsvinden van een overconcentratie in een bepaalde hoek van depositohouders. Wat ik denk dat wat we ook moeten leren is dat in deze digitale tijd een bankrun op een hele andere manier kan plaatsvinden dan dat er een rij bij de pinautomaat staat.
Nee, het gaat heel snel, dat bleek je ook.
Het gaat heel snel. En dus ik denk dat we daar... Dat roept de hele discussie over bijvoorbeeld een digitale euro bijvoorbeeld die bij de centrale banken... Dus dat je op een bepaalde plek zeg maar het geld veilig hebt staan waarbij de centrale bank daarvoor staat. Dat zou een stap kunnen zijn. Het heeft ook weer de discussie opgerakeld over de bankenunie die nog steeds niet af is. Maar goed, dan hebben we het weer over Europa. Ik denk de feitelijke problemen zaten dit keer echt vooral in de VS. Ik ben toevallig 2 weken geleden bij een congres geweest in Washington. Daar sprak Janet Yellen en zij zei heel erg duidelijk... We have unfinished business. Dus de regulering is gewoon daar verslapt en die moet weer aangetrokken worden.
Ja, maar dat gaat bijna altijd zo, dat snap je ook. En dan komt er een tijd dat we allemaal denken... nou, we hebben genoeg aan die strakke regulering en iedereen is eigenlijk opgelucht, we kunnen het weer loslaten.
Nou,
of zeg je vanaf voorlopig kan het... Ja, dat, precies, dat moet je dus blijven bedenken.
Als je door de lange geschiedenis kijkt, dan is het eigenlijk altijd zo... dat als de conjunctuur omhoog gaat en er komt weer veel financiële innovatie... dat er weer allerlei krachten aan het werk komen die willen proberen... te renderen op die financiële mogelijkheden. En dan wordt er weer te veel gedereguleerd. En dan komt er weer een crisis en dan worden de touwen weer aangetrokken. En dat is eigenlijk dus precies wat je niet wil, want dat werkt dus pro-cyclisch. Dus in een opgaande lijn moet je eigenlijk juist de teugels strak houden. Ja. In een neergaande lijn moet je dus eigenlijk juist de teugels wat losser laten. Maar goed, dat is... aan dovemans oren gericht ben ik.
Ja, maar dat is best gek. Want ik bedoel, je bent niet de enige die dat roept. Dat wordt al vaker geroepen. Janet Yellen heeft het misschien ook wel in de gaten. Zou het ook willen. Dan denk je, wacht even. Dat is een behoorlijke groep. Mensen met macht en aanzien bovendien. Dat doet er nu wel toe. Ja. Waarom zouden die zich niet kunnen verzamelen? Om dat gewoon wel een keer te doorbreken?
Nou, ik denk dat op dat stuk in Amerika, die regulering, daar wordt nu werk van gemaakt. Dus dan zal heus wel de teugel worden aangetrokken. De vraag is wel of dit dus eigenlijk niet weer juist een procyclisch moment is. Omdat als de Amerikaanse economie nu in een downturn terechtkomt, wat onze verwachting is, dan is wel de vraag, is dat dan het moment om de financieringsvoorwaarden en de regulering dan weer een tandje aan te trekken. Dus dat is eigenlijk weer procyclisch.
Ja, dat is waar. Nee, dan zou je het misschien weer niet moeten doen. Maar dat blijft lastig.
Je voelt zelf aan hoe lastig dat is. Hè? Want hoe kun je op dit moment wegkomen?
Nee, maar anders zou ik het meteen overnemen hetzelfde. Dat weet ik ook. Nee, ik weet dat het heel lastig is. Maar ik weet wel dat er mensen voor aangesteld zijn. Die krijgen er goed voor betaald om dat gewoon goed te regelen. En dat is ook leiderschap. Knopen doorhakken.
Nou, en het is... Ik weet het niet. Het is leiderschap waarbij je zelf op het podium hijst als de grote leider. Ik vraag me af of je door de tijdgeest met terugwerkende kracht in de geschiedenis niet als leider wordt aangemerkt als je gewoon blijkt het juiste te hebben gedaan.
Nee, maar dat is inderdaad bijna een filosofische kwestie nu. Want wat is het juiste doen? Met name als het gaat over de grote achterliggende kwesties, moeten banken altijd too big to fail blijven? Daar kun je heel veel interpretaties ook op loslaten. Nee, maar we weten allemaal wat er uiteindelijk mee bedoeld wordt. Want daardoor kun je natuurlijk meer doen dan je eigenlijk zou mogen doen.
We moeten proberen om, en ik denk dat voor een heel, laten we wel wezen, in Europa zijn we echt heel ver in het niet meer too big to fail laten zijn van de banken. Maar ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat er iemand in de maatschappij moet zijn die risico neemt. We kunnen niet ons welvaartsniveau in deze maatschappij hebben als er niemand is die bereid is om risico te nemen.
Maar mag ik heel flauw? Dat bedoel ik een beetje met leiderschap. Niet van, dat flauwe van hard op de kijkers even knopen doorhakken meteen. Dat slaat nergens op. Maar je kunt ook volledigheid willen blijven nastreven. En dat is onmogelijk. Want als je volledigheid wil nastreven, dan ben je 100.000 jaar bezig. Dus op een gegeven moment moet je op basis van de kennis die je hebt een beslissing nemen. Dat bedoel ik.
Dat ben ik met je eens. En ik denk dat daar hoort dus bij dat type leiderschap hoort ook dat je dus accepteert dat er dingen misgaan en dat er afwikkelingen zijn.
Precies.
Want dat hoort dus ook bij een hoek in die financiële sector waarin risico wordt genomen. Daar heeft de maatschappij kan niet functioneren als je dat risico niet ergens neemt. En waar risico genomen wordt, gaan er dingen fout. De essentie is, het moet niet op een systeemmanier fout gaan. Dus we moeten zorgen voor een financiële structuur waarin er fouten kunnen gebeuren, waarin er afgewikkeld kan worden, zonder dat daarmee eigenlijk een soort, wat ze noemen een doemloop ontstaat, waarin alles en iedereen wordt meegetrokken.
Maar betekent het eigenlijk, dat is te ver, maar een kleine crisis, dat we daar niet te bang voor moeten zijn? Want soms kan een kleine crisis enorm helpen.
Absoluut, en dat geldt op alle niveaus. Ik denk dat op alle niveaus, ook in het fiscaal beleid, als je wil proberen om nooit ergens een incident te laten ontstaan, dan kom je in een totaal dichtgereguleerde bureaucratie terecht. Dat geldt natuurlijk ook voor de financiële sector. Dat geldt ook voor het MKB in Nederland. Als niemand ooit meer failliet mag gaan, dan komen geen starters, geen stoppers. Hebben toevallig nu wel een beetje mee te maken.
Ja.
Dan creëer je een economie zonder dynamiek, waarin innovatie gewoon niet ruimte krijgen. En dat is iets wat we eigenlijk met z'n allen niet moeten willen.
Nou, dan zijn we misschien bij een punt van Holea Banking and Finance, Harold Benink, later deze week ook de gast, die zegt aandeelhouders en depositohouders moeten eraan wennen dat ze ook moeten gaan bloeden als het slecht gaat.
Helemaal mee eens. Wat ik wel daarbij wil zeggen is dat een onfortuinlijke situatie bij Credit Suisse was dat eigenlijk de normale bankafwikkelstructuur is dat de aandeelhouders als eerste bloeden bij het afwikkelen van een bank. Maar wat hier gebeurde was dat die obligatiehouders, AT1 noemen we dat, dat die eigenlijk de grootste verliezen leden. En dat heeft wel een schrikreactie in de markt eigenlijk teweeggebracht, omdat ook obligatiehouders in Europa en in het Verenigd Koninkrijk die dachten, wacht eens even, zijn wij nu ook aan de beurt, mocht er zich iets in Europa voordoen. En toen heeft gelijk de autoriteit hebben gelijk gezegd van, wacht eens even, dit is bij ons in onze juridictie niet aan de hand. Bij ons gaan de aandeelhouders eerst. En zo hoort het.
Zo hoort het wel, maar je moet dus niet het verhaal krijgen dat per definitie, als ze dan heel lang wachten, dat uiteindelijk in die end altijd de belastingbetaler betaalt.
Kijk, we hebben in de financiële crisis eigenlijk geleerd dat de manier waarop de Amerikanen het hebben gedaan na de crisis een slimmere methode was dan bij ons. Dus wij hebben daarna dat de overheden eigenlijk in de problemen zijn gekomen en de hele nasleep, we kennen het allemaal. In Amerika hebben de autoriteiten eigenlijk direct de aandeelhouders veren laten. En daarmee zijn zij sneller weer op de been gehouden en is eigenlijk zijn de risico's en is de pijn geleden waar die geleden hoort te worden. En bij ons is dat gesocialiseerd.
En dan leek in Amerika nog één creatieve oplossing voorhanden, namelijk banken die elkaar helpen. Het woord samenwerken, ook echt een woord van deze tijd. En Jamie Dimon van JP Morgan Bank die haalde met andere grote banken geld op om de First Republic Bank te redden.
Ja,
is dat volkomen uniek en nieuw of niet?
Nou, dat is dus wel leuk om te zien. Dat was dus precies zoals die nieuwe structuur sinds de financiële crisis was bedoeld te werken. En daarom ben ik ook gematigd optimistisch over wat er in totaal allemaal gebeurde. Want wat je eigenlijk ziet is dat dit was eigenlijk de eerste grote stresstest voor het toezichtssysteem rondom die banken. Dus het was stress voor de banken zelf, maar het was ook het stress voor alles wat we sinds de crisis hebben opgetuigd. Dit was de eerste keer waarin dat op de proef werd gesteld. En eigenlijk deed het heel goed. Het enige waar het niet goed voor werkte, en dat is weer die factor angst. En want daar kun je zeg maar geen institutie omheen bouwen.
Maar wie heeft daar de grootste invloed op die factor angst? Is dat toch dan altijd weer de rol van de media uiteindelijk?
Nee, ik denk dat de negatieve factor kan de media, maar weet, zou ik niet aan de media willen zeggen. Ik zou zeggen, angst is iets wat in onze uit onze maatschappij voortkomt en mensen communiceren met elkaar, dus dat verspreidt. Maar
je kunt wel zeggen, wie kan er vooral op die knop drukken? Want dat helpt inderdaad wel.
Nou, op de knop drukken, dat deed in dit geval de Fed. Dus door grote agressie en echt binnen, dat was ook zo mooi om te zien, binnen een aantal uur was er heel veel liquiditeit. In de financiële crisis duurde dat weken. Dus in die zin zijn er echt heel veel lessen geleerd.
Morgen is Marco Groot de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, over bankenstress die ontstond in maart. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de nieuwe bankencrisis. Morgen spreek ik met Marco Groot van adviesbureau 8 Days a Week. Te gast is Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk, werken de regels waaraan banken zich moeten houden om een nieuwe crisis tegen te gaan, werken die goed genoeg? En wat is de oorzaak van de onrust op de financiële markt? En wat zijn de gevolgen? En met name met het laatste wil ik beginnen. Want hoe heeft de bankenstress die ontstond in maart, hoe heeft hij ervoor gezorgd dat jouw werkdagen bij je eigen bank, bij ABN AMRO, dat die anders verliepen?
Ja, nou, het is eigenlijk. Het gaat altijd volgens hetzelfde patroon in zekere zin. Dus op het moment dat er iets gebeurt in de conjunctuur, dan gaan in mijn team, we zijn met 22 super gespecialiseerde economen, dan. Is er degene die zeg maar, in ons geval Joost, die eigenlijk de hele dag naar de bankensector kijkt, dat is zijn werk. Ja. Die is de eerste die iets signaleert. Dan komen we bij elkaar, gaan we nadenken van oké, wat gebeurt hier? Wat zijn de gevolgen? Wie moeten we informeren? En dan vinden er allerlei gesprekken plaats. Dus eerst onze analyse, feiten van fictie scheiden. Dan het bestuur informeren, de beleggingscommissie. Dus alle stakeholders die wij bedienen. En dat
maar
zijn
met
er heel
22
veel.
Specialisten, dat begint een beetje op de EU te lijken. Dan moet je allemaal op één lijn gaan zitten. Gaat dat makkelijk of is dat ook met heel veel stress?
Nee, we hoeven niet allemaal op één lijn te zitten. Er is duidelijk een hiërarchie. Dus zeg maar, bij ons is Joost degene die het meest weet over de bank. En hij is in de lead om te zeggen, dit is het meest waarschijnlijk. Dus daar hebben we geen Poolse landdag voor nodig.
Nou hebben jullie natuurlijk wel noodscenario's liggen, lijkt mij. Of misschien ook niet, maar dat kan bij niet, omdat niet anders omdat iedereen dat inderdaad heeft. Wat voor noodscenario's liggen er bij de Nederlandse bank in zijn algemeen klaar, denk je, als een bankcrisis uitbreekt?
In principe gaat dan alles werken wat er is opgetuigd rond de bankenunie. Hè. Dus bail-in bijvoorbeeld, een stroppenpot wordt er dan opgetuigd. Depositogarantiestelsel gaat dan werken. Moet ik wel bijzeggen, dat is nog niet helemaal af. Die bankenunie is gewoon nog niet af. Dat is uiteindelijk op 3/4 zeg maar gestrand.
Ja, dat duurt toch al een tijdje. En dan dachten we, nu gaat het even rustig door. Maar inderdaad is het weer gestrand. En dan vinden we ook altijd heel raar. Toch misschien aardig om even te zeggen hoe dat komt. Dan gaan mensen, zie je wel, en dat wisten we toch. En waarom doen ze dat niet? Hoe komt het dat het niet zo soepel gaat?
Nou, dat heeft te maken met hele klassieke Noord-Zuid conflicten, zou ik zeggen. Dus om een voorbeeld te geven. Dus dat eigenlijk wat het belangrijkste wat nog niet af is, is dat het depositogarantiestelsel eigenlijk Europees gedragen wordt en niet door ieder land op zich. Dat is goed voor de financiële stabiliteit als we dat met Europa als geheel zouden dragen. Dat daarmee smeer je de risico's uit en blijft Europa als geheel stabiel. Maar wat er. Noord-Europa. Ik probeer het even neutraal te zeggen. Noord-Europa zegt eigenlijk. Nou, daar in Zuid-Europa. Daar hebben die banken nog veel te veel staatsobligaties van hun eigen land op hun balans staan. Daar wordt gesproken van een doemloop. Dus dan heb je dus. Dat de Italiaanse overheid garant staat voor de Italiaanse spaarders. Als dat misgaat, dan trekken ze elkaar weer een moeras in. En daar wil de Noord-Europese spaarder eigenlijk niet voor garant staan. Andersom zijn er ook weer verwijten vanuit de Zuid-Europese kant. En dat leidt uiteindelijk toe dat er steeds geen eenigheid wordt.
Maar toch weten we dit al heel lang natuurlijk. En dan blijf je naar elkaar wijzen. Het is ook zo. En dan kun je kijken wat zijn de voor- en nadelen. Want er zit natuurlijk heel veel in deze argumenten. Maar even vanuit het noorden bekijken. Maar ja, vanuit het noorden moet je natuurlijk ook weten. We zijn een open economie. We zijn bijvoorbeeld heel erg gebaat bij. En dan kun je allemaal kijken wat er gebeurt als met en zonder euro. Ja. Al die scenario's liggen naast elkaar. Uiteindelijk weten door die oorlog dachten we allemaal, misschien gaat de boel wel versnellen. Want er komen op veel meer gebieden worden we geïntegreerd. Gaan we naar elkaar. Ja. Zeker op defensiegebied, logisch. Maar misschien ook al op andere gebieden.
Ja, dat zou kunnen. En ik sluit nog steeds niet uit dat het nog gaat gebeuren. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk best wel hypocriet, deze situatie. Want alle landen in de Europese Unie die weten dat zij veiliger zijn met een volledig afgesloten bankenunie dan zonder dat. Dus eigenlijk die kleine argumenten, dat is allemaal klein bier ten opzichte van de grote winst. Toch gebeurt het niet en dat is politiek. Daar heb ik verder niet zoveel inzicht in. Maar wat ik wel hoop en waar ik wel beweging in zie, is inderdaad dat elke keer als er een oorlog of een crisis is, dat Europa dan dichter bij elkaar komt. Dat zien we nu op de energiemarkt, in de energievoorziening. Ja. En ik denk dat dat misschien een opmaat gaat zijn voor een verdere integratie op andere terreinen.
Nou ja, maar dat betekent dus wel dat we in de richting van voorspellen komen. En we weten hoe lastig het is. Hè? Bedoel, jij geeft heel veel interviews. De laatste keer dat jou sprak ging het over inflatie. Nou, die gaat echt niet, zal niet zo hoog oplopen, riep je toch? Ja, dat was overigens wel voor de oorlog, moet ik eerlijk bij zeggen.
Ik word er heel vaak op aangesproken. Ik heb zelfs in de Frankfurter Allgemeine een opiniestuk geschreven over waarom die inflatie gaat liggen.
Dus het werkt af en toe gewoon om dingen verkeerd te voorspellen, weet je? Dan geeft het meteen internationale. Ja. Okay.
Maar het is natuurlijk zo dat de drijvers van inflatie voor de oorlog, die zijn allemaal gaan liggen. Ik wil niet hier mijn grote gelijk gaan zitten halen, want daar ben ik helemaal niet van. Maar als je kijkt naar de wereldhandelsketen, waar eigenlijk de hele inflatiedruk uit voortkwam. Er was gewoon na de heropening van de pandemie veel meer vraag dan de aanbod kon bijhouden. Dat creëerde enorme inflatie. Inmiddels is die vraag snel aan het afkoelen en de aanbodketens zijn hersteld. Dus die inflatiedruk is eigenlijk weg.
Ja, nee, goed, nee, ik snap het. Deze redenering is inderdaad ook heel belangrijk. Maar ik vraag het expres ook omdat we willen kijken naar de diepere analyse van de onrust op de financiële markt. Er wordt altijd, begin van het gesprek hadden wij het ook over de hoge rente genoemd. Ja, dan kun je eigenlijk niet een econoom gaan vragen. En hoe lang houdt die dan nog vol? Hoe lang houdt die dan nog stand? Hoe lang blijft die nog? Dat kun je niet precies aangeven. Dat zou ik flauw vinden. Maar je kunt wel in de richting van de beweging.
Ja, ik kan wel zeggen wat ik denk dat het meest waarschijnlijk is en welke factoren daar een risico bij vormen.
Ja.
Ik denk dat het meest waarschijnlijk is dat wij ons nu op het keerpunt van de conjunctuurcyclus bevinden. Het lastige is van zo'n keerpunt is dat je altijd tegenstrijdige signalen krijgt. Dus bijvoorbeeld aan de kant die bevestigt dat we naar beneden gaan, is als je kijkt naar de hypothecaire leningen die worden verstrekt, de bankaire leningcondities, de private consumptie die begint af te koelen, de investeringen die aan het krimpen zijn. Dus dat zijn allemaal zaken die in de richting van naar beneden bewegen.
Ja.
Maar wat we ook zien is dat de kerninflatie eigenlijk zelfs nog wat is verhoogd in de afgelopen maand. Dus dat is dat geeft aan dat die consument, dat daar iets raars mee aan de hand is. En dat geeft, laat ik het over zeggen. Dus ons basisscenario is dat die afkoeling inderdaad staat te gebeuren nu. En dat we tegen het eind van dit jaar zien dat die rentestijgingen niet meer nodig zijn en zelfs tot een rentedaling kan worden.
Ja, maar tot die tijd gaat die nog wel iets omhoog. En wat kan dat zijn? Wat is bijvoorbeeld het hoogste scenario? Het hoogste
mogelijke? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar het zou heel goed kunnen dat er nog 50 basispunten bijkomen. En dat kan in één keer gaan of het kunnen kleine stapjes worden. Dat is allemaal afhankelijk van hoe die inflatie zich ontwikkelt.
Maar dan wil iedereen wel weten waar zitten nog meer verliezen door die hoge rente. Want er wordt gekeken naar vastgoed natuurlijk, de bouw. Maar waar verder in de bouw?
Ik wil even nog één ding daarvoor zeggen. Want er zijn dus factoren die maken dat die inflatie persistenter kan zijn, waardoor de rentes nog hoger moeten stijgen, waardoor dus de risico's van die rentestijging ook groter worden. Tegelijkertijd zijn er ook factoren die maken dat die inflatie ook sneller zou kunnen afkoelen dan we nu denken. En dat zou betekenen dat die rentes niet verder omhoog moeten, dus dat ook de problemen door die rentestijging minder kansrijk worden. Ja. Dus dat wil ik even zo heel genuanceerd hebben neergelegd. Maar dus jouw vraag was, waar kunnen dan de klappen nog meer vallen van die rentestijging?
Ja, want ik zei het al, vastgoedbouw, dat zien we ook, maar waar nog meer?
Nou, ik denk dat je ziet de vastgoedinvesteringsfondsen is een kwetsbare groep. Dat heeft de ECB ook laatst uitgesproken. Er is veel geld, eigenlijk door ook die lage renteperiode, veel geld is niet bij de banken gestald, omdat die weinig rentevergoeding boden natuurlijk. Dus dat geld is naar elders gegaan. En vastgoedinvesteringsfondsen, daar zitten weinig buffers. In de vastgoedsector zijn een aantal kwetsbaarheden komen daar bij elkaar. Bijvoorbeeld onze vastgoedeconoom Paul, die zegt altijd ongeveer 20% van de leningen moeten worden geherfinancierd in een gegeven jaar. Ja, dat betekent dat 20% van die leningen te maken hebben met deze veel hogere rente dan toen ze mogelijk werden afgesloten.
Dus je hebt veel zombiebedrijven, dus gaan heel veel van die bedrijven gaan ook omvallen. We krijgen heel veel faillissementen de komende tijd.
Wij denken dat de faillissementen zeker zullen gaan oplopen de komende tijd. Maar daar moeten we niet direct dramatisch over doen. Want zoals we eigenlijk voor de reclame ook al eventjes bespraken. Het is ongezond dat we een situatie hebben waarin de faillissementen zo historisch laag bleven de hele tijd. Dus dat het terugveert naar een normaal niveau en dan kan het best wel fors toenemen. Dat is allemaal nog gezond. Het wordt een probleem op het moment dat we met een grote faillissementsgolf te maken hebben. Die eigenlijk in principe gezonde bedrijven ook weer meetrekt. Omdat namelijk door faillissementen raken meer mensen werkloos. Die kunnen minder besteden.
Ja, maar ik heb het nu inderdaad over de zombiebedrijven. Je zegt dat is heel gezond. Zo gaat het ook. Zo werkt het altijd natuurlijk in de economie.
Ja.
En dat betekent ook, daar hebben we wel lang op zitten wachten. En dat heeft te maken met al die maatregelen waar we het over hadden. En met al die dingen die gebeurd zijn. Maar het betekent wel komende tijd heel veel faillissementen. Dat geeft natuurlijk wel een bepaald sentiment.
Ja, het gekke is alleen dat als er niemand failliet gaat in de komende tijd, kan die economie ook niet afkoelen. We moeten ons steeds realiseren dat wij over de capaciteitsgrenzen van onze conjunctuur heen aan het opereren zijn. Dus er moet worden afgekoeld. De personeelstekorten in de energietransitieberoepen, die zijn bijna 60%. Dus voor 60% van de, voor 30% van de vacatures is bijna geen werknemer meer te vinden die nog bereid is om te solliciteren.
Nee, je zei al 60%, maar dat is inderdaad vooruitkijken. Nee, maar ik snap dat want 30 is al idioot, maar het is niet voor niets. Misschien wel een grappige verstreken, omdat ik heb het idee ook dat dat nog alleen maar toe zal nemen.
Ja, dus we houden alle activiteiten op dit moment overeind, waardoor zeg maar de plek waar we naartoe willen bewegen, die komt niet op gang. Dus er moet afkoeling plaatsvinden, anders kunnen we onze doelen als land gewoon niet meer realiseren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe bankencrisis. Later deze week praat ik nog met Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn gast is Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. En we hebben natuurlijk een kettingvraag, Sandra. Ik zou hem bijna vergeten.
Ja.
Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Karen van Oudenhoven. En die heeft deze vraag voor je.
Nou, ik wil dan even ook aanhaken op een bevinding uit ons onderzoek. En dat gaat over die zorgen over de economie. Uit de laatste meting blijkt dat 74% van de mensen denkt dat het slechter zal gaan de komende periode met de economie. Terwijl 41% van de mensen denkt dat het met hun eigen economische situatie de komende periode slechter zal gaan. Dus daar zit een gat tussen. En ik ben benieuwd hoe zij kijkt naar dat gat en of ze daar een verklaring voor heeft. En ik ben ook wel benieuwd hoe zij kijkt naar het vertrouwen van burgers in al die dynamiek rond banken zoals die er op dit moment is. Want wij zien ook uit onderzoek dat bijvoorbeeld het vertrouwen dat burgers hebben in grote ondernemingen best laag is. Ik ben ook wel benieuwd hoe zij kijkt naar het vertrouwen van de burger in de bank. Daar hebben zij ongetwijfeld ook metingen van. En hoe zich dat in deze tijd ontwikkelt.
Kijk, twee vragen. En laten we er eerst even mee beginnen. Uit
die laatste meting.
Ja, maar goed, laat ik er maar 2 of 5 vinden. Ik hoor het misschien wel 5, ja. 74% van de mensen denkt dat het de komende periode slechter gaat. Terwijl 41% zegt, met mijn eigen situatie niet. Waar zit het gat? Groot gat.
Ja, maar toch, dat had iets preciezer gemoeten. Want wat ik nu niet weet bij deze vraag is, zijn het nou die, zeg maar, dus 74 zegt, met ons gaat het slecht. En 41 zegt, met mij gaat het slecht. Zijn dat nou dezelfde mensen? Of is dat nou een overlappende groep? Of is dat juist een verschillende groep? Dat is wel heel belangrijk.
Dat zouden we ook moeten weten. Als we er even nu vanuit gaan dat het dezelfde groep is.
Dezelfde groep. Ja, dan is het dus ongeveer de helft van de mensen die zegt met ons gaat het slecht. Die zegt ook met mij gaat het slecht. Nou, dat is dat vind ik interessant. Want dat is dus ongeveer half-half. En dat is voor mij wel een bevestiging van waar we nu een beetje tegenaan hikken. Is namelijk een probleem waarin door bijvoorbeeld inflatie en nog relatief beperkte loonstijging voor veel mensen, is er een reële inkomensdaling geweest. En dus dat raakt een bepaalde groep. Maar er is ook een bepaalde groep die dat weer helemaal niet raakt. En dat hangt dan af van hoe goed je huis geïsoleerd is, of je zonnepanelen hebt en wat je energiecontract was. Dus waar we in Nederland tegen aankijken is dat er is een groep die heeft enorm veel last van wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar. Er is een groep die heeft daar helemaal geen last van gehad en die is blijven doorbesteden. Die groep is die is blijven doorbesteden, die heeft een gigantische inflatie mee helpen aanwakkeren. En met die inflatie komt de rentestijging van de ECB om de hoek, die weer een nieuwe groep eigenlijk kwetsbaar maakt, namelijk de huizenkopers of de mensen die moeten herfinancieren of ondernemers. Dus daar komt eigenlijk weer een nieuwe groep van mensen die nu zouden zeggen, ja, met mij gaat het slecht en ik denk met ons gaat het slecht. Dat het met ons slecht gaat, dat komt volgens mij ook door heel veel krantenkoppen. Waarin hebben we het weer over de media.
De rol van de media, wel degelijk.
Nou, ik zou zeggen de rol van het Centraal Bureau voor de Statistiek hier. Want ook, dat is niet verwijtbaar hoor, maar de CBS heeft een nieuwe methode om inflatie te meten. Daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Want die inflatie die blijkt op het hoogtepunt wel 6% lager te hebben gelegen dan in de eerste berekeningen.
Ja, dat zijn inderdaad wel extreme verschillen.
Dat is wel heel groot.
Continu bij zeggen.
Daar moeten we het over hebben, want hoge inflatie in de kranten creëert inflatieverwachtingen. En als die inflatieverwachtingen eigenlijk veel te hoog zijn, dan moeten we hierover praten. Namelijk, mensen, de inflatie is minder hoog geweest. De soep is minder heet gegeten dan we dachten. En we kunnen allemaal iets kalmer aandoen. Dus dat die 74% die zegt, met ons gaat het slecht. Ik denk dat het met ons iets minder slecht gaat dan de mensen denken.
En dan die tweede vraag. Hoe zit het met het vertrouwen van de burger in de bank? Is het afgenomen, sterk afgenomen?
Ik heb het idee van niet. Ik denk wel dat.
Hebben jullie geen cijfers over? Dat je niet ziet van nou, deze maand is het vertrouwen toegenomen, de maand later weer afgenomen?
Nou, er worden vast cijfers over samen, maar dat is niet mijn. Dat klinkt heel flauw, maar het is niet mijn afdeling. Dus kijk, ik word echt betaald en mijn hele groep om naar buiten te kijken. We kijken niet naar de bank zelf. Want dan zou ik ook in een positie komen dat ik de hele tijd de bank zou moeten verdedigen. En dat hoef ik gelukkig niet te doen. Dus ik ken die cijfers ook niet.
Nee, nou, ik zou het in mijn achterhoofd wel fijn vinden. Als ik bij de bank zou werken, zou ik willen weten, is het vertrouwen toegenomen of afgenomen?
Ja, nou, traditioneel is het vertrouwen sinds de financiële crisis in de banksector vrij laag. Ik weet wel dat sinds de pandemie enorm is gestegen, omdat banken heel veel met overheidsgaranties heel veel bedrijven overeind hielpen. Maar waar het nu staat, ik heb echt geen idee.
Nee, wat zou je wel kunnen doen als het ga er maar vanuit dat het wat laag is dan tijdens de pandemie? Want dat is een hele duidelijke reden om meer vertrouwen te hebben. Maar wat zou je dan kunnen doen? Want dat willen al die instellingen. Die zijn allemaal mee bezig. Vertrouwen is belangrijk. Gezag moet ook verdiend worden. En dat heb je nodig. En dan gaat het ook goed. Maar wat kun je als bank dan doen om vertrouwen terug te winnen?
Nou, daar heb ik wel ideeën over. Ik denk namelijk dat de banken in het algemeen, zeg ik dan eventjes, hè, maar dat geldt ook voor mijn eigen bank, dat volgens mij gaan we een hele turbulente fase tegemoet. Dus geopolitiek, energietransitie, er is van alles aan de hand. Inflatie.
Maar de complexe tijden, daar gaat ongeveer elk congres gaat er ook over.
Ja, we leven echt in een zeer turbulente fase van de geschiedenis, zou ik zeggen. En ik denk dat niet altijd, want in de tijd dat ik opgroeide was het eigenlijk allemaal heel saai. Maar nu is het echt heel spannend. En wat je volgens mij van grote instellingen wil, en dan met name van financiële instellingen die gaan over mensen hun financiële weerbaarheid, dan wil je eigenlijk dat organisaties eerlijk zijn over de risico's die er op je afkomen. En eigenlijk klaarstaan met advies en daadkracht om je weerbaarder te maken tegen die risico's.
Maar zou je er echt een groot risico uit kunnen pikken? Want juist in complexe tijden denken we, oh ja, het kan dit zijn, kan dat zijn. Het is ook zo, komt van alle kanten. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar die prioriteit hebben.
Ja, kijk, op de hele korte termijn is het renterisico volgens mij het allergrootste. Dus herfinanciering, hoe ga je dat doen? Stel, even vanuit een organisatie denken, als een MKB'er denkend. Waar heb je mee te maken? Je hebt met rentestijgingen te maken. Je hebt met verschuivende vraag, omdat sinds de pandemie zijn mensen zich anders gaan gedragen. En je hebt te maken met de verduurzamingsopgave. Dus een grote noodzaak om te investeren. Hoe ga je die hogere investeringskosten, hogere leenkosten combineren met lagere vraag? Dat is echt een enorme uitdaging.
Ja, nou ja, wat is een antwoord daarop? Wat zou je het beste kunnen doen?
Nou ja, ik zou zeggen, risico's goed in kaart brengen. Je financieringsopties ernaast leggen. En stappen ondernemen. Want je hoofd in het zand steken en denken van.
Maar wat voor stap zou je moeten ondernemen?
Nou, je moet volgens mij als allereerste moet je zorgen dat je decarboniseert. Je moet zorgen dat je productieproces van je organisatie CO2-neutraal krijgt. Daar zijn investeringen voor nodig. Maar het niet investeren zal steeds duurder worden. Dus ik denk dat dit is het moment om die opties in kaart te brengen en om die investeringen te doen. En als die energieprijzen hoog blijven...
Dat is toch de voorloper zijn. Mensen kijken altijd naar elkaar, doen wat anderen doen. Maar je zegt, het is nu veel beter, veel slimmer om nu koploper te zijn.
Nou, als er een moment is om slim te zijn en koploper te zijn, is het nu. Want nu is het zo dat niet je pand isoleren en je productieproces verduurzamen maakt jou vatbaar voor grillige prijzen en hoge kosten. En dit is het moment om daar iets aan te doen.
Hebben we weer te veel vragen te stellen, want we zijn er weer toe. En de kettingvraag, Sander, daar komt-ie. Mijn gasten stellen elkaar vragen via die kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Marco Groot van adviesbureau Eat Days a Week. Wat wil je van Marco weten?
Ja, ik weet, Marco is een hele slimme gast, hè? Dus
natuurlijk. Mijn vraag allemaal aan Marco, gasten, toch?
Ja, zeker.
Arnold Benink, Arnold Boot.
Ja, allemaal, klopt. Mijn vraag aan Marco is, waar denkt hij dat de unknowns op dit moment liggen die naar boven kunnen komen bij de stijgende rente?
Ja, laat hem even indalen, want dat is een hele goede vraag. Ook voor een slimme gast. Ik ben benieuwd wat hij voor antwoord heeft. Komt allemaal morgen. Dankjewel, Sandra Flipper. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.